Hold the water.
Het is weer een voorrecht om hier bij jullie te mogen zijn. Ik vind het fijn dat jullie de storm getrotseerd hebben. Wij luisterden vanmorgen naar de EO. Het waren allemaal stormliedjes. De een en ander. Het waaide erover. En het paste dus helemaal bij het weer. Nou, het is mooi om ook midden in de storm te weten dat we bij de Heer thuis mogen komen. Ik ga met jullie een Bijbelgedeelte lezen uit het Markus-evangelie. Het thema van deze weken is geloven is doen. En het thema van vanmorgen is geloven is zending. Markus 3, vers 13 tot en met 19. Ik wil het graag aan jullie voorlezen. Het gaat over de Heer Jezus. Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Hij stelde 12 van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De 12 die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus de zoon van Zebedeus, Johannes zijn broer, de broer van Jacobus. Aan deze twee gaf hij de namen Boanerges, wat zonen van de donder betekent. Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon, Cananeus en Judas Iscariot, die hem heeft uitgeleverd. Tot zover de Bijbellezing. Over geloven is zending. Even dat er geen verwarring over ontstaat. Ik hou een preek in één stuk deze keer, dus zonder onderbreking of tussenzang, dat jullie ook er even rekening mee houden met de pepermunten en zo. Geloven is zending. Ik vond een cartoon waarvan ik denk, nou ja, die durf ik wel op het scherm te zetten. En kennelijk een zendeling die al in de kookpot zit en iemand uit vermoedelijk Afrika die even voelt of het water al warm genoeg is en een jongetje dat zich meldt, maar die wil wel een hotdog. Nou ja, dan krijg je dat soort vreemde taferelen vanzelf. Dit is wel een beetje het prototype van het beeld dat er van de zending is over het algemeen. Van ja, er zijn blanken die gaan naar Afrika of eventueel naar Zuid-Amerika of China of wat dan ook maar. En dan, als ze het goed doen, dan overleven ze het allemaal. En als ze het slechts doen, dan worden ze een broodje hotdog uit de kookpot van de mensenetende stam enzovoort. Helemaal aan de rechterkant, daar zien jullie ook een plaatje van een beetje hoe dat werkte. Ik doe daar verder niet negatief over overigens hoor. Want er zijn heel veel geweldig goede dingen gedaan door mensen die op die manier op zendingspad gingen. Uit West-Europa, uit Amerika, naar Afrika of waar dan ook maar. Om daar vervolgens het evangelie uit te dragen. Maar het is wel een beetje stereotyp. Er zit een blanke meneer in het midden, staan allemaal gekleurde mensen omheen. Nou ja, het is wel duidelijk wie er centraal staat. En ik heb me zitten afvragen of iemand deze dame in het midden herkent. Ja, Johan herkent het. Wacht even, Johan. Even kijken of er nog meer zijn die haar herkennen. Sorry? Nee, anders niet. Johan, doe maar. Zuster Geertruida Reiling. Dat was onze eerste zendelingen die door de Unie uitgestuurd werd in 1923 naar Congo. En daar heeft ze jaren gewerkt. Ondersteund onder andere door de zusterhulpafdelingen van alle baptistengemeenten. En ze heeft jarenlang daar heel goed werk gedaan. Ook heel veel werk wat ze hier in Nederland helemaal niet mocht doen. Preken en avondmaal vieren en weet ik wat allemaal meer. Maar op het zendingsveld deed ze dat vol overtuiging. Ik heb het voorrecht gehad om als jonge pre-student, voordat ik ging studeren, moest ik stage lopen. En ik kwam bij broeder en zuster Joben Minke Boritjes in huis. En die namen me mee naar tante Truida, want dat was de tante van Minke Boritjes. En dus heb ik haar ook in levende lijven nog gezien. Toen was ze al heel oud. En zeer indrukwekkende mevrouw. Die haar leven daarvoor ingezet heeft, voor de zending. Mooi hè? Allemaal ver weg. En wat moeten wij daar nou mee? Want wij hebben een probleempje in Nederland. En dat is dit. Wij wonen al in de hemel. Tenminste, dat denken sommigen. Toen mijn goede vriend George Blas uit Roemenië hier voor het eerst in zijn krakkemikkige Dacia naartoe reed en zijn gezin. Toen reed hij Nederland binnen. Nou, toen zei hij niet van dit is de hemel, maar hij dacht wel, is dit het beloofde land? Zei hij later letterlijk tegen me, is this the promised land? Zo mooi vond hij het. Wegen die er prachtig bij lagen, bermen die min of meer schoon waren, goed geregeld verkeer, welvarende landerijen en weet ik weer allemaal meer. Wij wonen al in de hemel. Er zijn heel veel mensen die dat denken. Nou, beter dan dit wordt het niet. En dit is mij ook prima. Nederland is een van de meest tevreden landen ter wereld. Waarom zou je hunkeren naar een hemel als je denkt, ik heb het eigenlijk al te pakken. Ik woon er al middenin. Nou, dat is maar één deel van het verhaal hoor. Er is veel meer over te zeggen, maar het is wel iets wat je tegen het lijf loopt. We wonen hier in een land waarbij je moet afvragen, ja hallo, we hebben het allemaal al aardig goed. Beter dan die missionaris in elk geval in de kookpot. Dus waarom zouden we het zo nodig over zending moeten hebben? Nou, daar ga ik zo wat over zeggen. Eerst even iets over dit Bijbelgedeelte. Over dat Jezus met zoveel belangstelling beluisterd wordt. Dat hoor je een aantal keren in de evangeliën tegenkomen. Dat hij spreekt met gezag en dat mensen ademloos naar hem luisteren. En ik denk, hoe kan ik dat nou duidelijk maken hoe dat werkt? En toen kwam ik bij Leonard Bernstein uit. Dat is deze meneer daar. Dat is een meneer die op ethisch gebied een deugniet van het zuiverste water was. Laten we even duidelijk zijn, dat was een schurk. Seksueel gesproken grensoverschrijdend gedrag aan de lopende band. En hij was een briljant muzikus en dirigent. Weet iemand wat zijn beroemdste stuk is? Doe eens. Wie roept wat? West Side Story, zegt iemand van jullie dat wat? Leonard Bernstein. Hele indrukwekkende film. Sommigen die zijn te jong om dat te kennen. Sommigen zijn misschien wat te oud om dat mee te maken. Maar een heleboel van mijn generatie hebben de West Side Story meegemaakt. Gezien op de televisie of gezien in de bioscoop. Kennen de muziek. Prachtige liederen die door Bernstein geschreven zijn. Hele rebelse muziek ook. Een hoempapa orkest dat net niet doet zoals je verwacht dat het moet doen. Net verkeerde noten aanblaast. Heel leuk om te horen. Er kwam op een gegeven ogenblik een film van dus. En toen werden de solo's gezongen door de acteurs, door Natalie Wood onder andere, die dat heel voortreffelijk deed hoor, overigens. En het filmorkest werd gedirigeerd door iemand anders dan Leonard Bernstein. Dat kwam op een of andere manier kwam dat zo uit. En het was allemaal heel mooi, iedereen was er diep van onder indruk. Totdat op een gegeven ogenblik, 20 jaar later, men dacht, waarom maken we niet een soundtrack, een geluidsopname, met topzangers en Bernstein als dirigent. En daar zijn documentaires over gemaakt. Als je de kans krijgt om die te bekijken, dan zou ik je dat, als je van muziek houdt, zou ik je aanbevelen om dat te doen. Want het is verbluffend om te zien hoe dat gaat. Kiri Tekenawa, een inheemse zangeres uit Australië, topkwaliteit, wereldniveau. José Carreras, die de tenorpartij zingt. Maria en Tony, formidabel. Maar het meest indrukwekkend, dat is de dirigent die het orkest stopt en zegt, dit moet sneller. En er is er niet één in het orkest die zegt, ja maar wacht even, wat staat er op papier? En iedereen accepteert het onmiddellijk, want het is de auteur zelf die het zegt. Bernstein weet exact welke ritme die wil laten spelen. En hij zegt het tegen het orkest. Hij zegt tegen de solisten, je moet een halve seconde later invallen. Want het komt uit zijn hoofd en uit zijn hart. De auteur, de componist is er zelf. En dus luisteren al die professionals, wereldniveau, ademloos naar wat Bernstein te zeggen heeft. Geweldig om te zien en geweldig om mee te maken. Nou dat en dan 10 keer sterker speelt bij Jezus. Hier is de auteur. Hier is degene die de Torah meegeschreven heeft. En dus kan hij erover spreken en ze horen dat ook. Ze horen hem met gezag spreken. Jezus brengt zijn eigen Torah, zijn eigen wet. Nou, grappig is dat in de rabbijnse literatuur dat ook aangekondigd wordt. Dat de rabbijnen al geschreven hadden voordat Jezus kwam, dat wanneer de Messias komt, dat hij zijn eigen Torah mee zal nemen. Een overtreffende Torah als het ware. Een wetgeving die dieper reikt dan de regels, de 613 spelregels van Israël. En Jezus doet dat en de mensen die hem horen, verstaan dat ook. Want het gezag van de auteur en van de schepper is aanwezig. Hij is de auteur van deze boekrol. Jezus brengt zijn Torah. En dan zijn er een heleboel mensen die op hem afkomen. Want hij is ook de schepper, hij is de genezer. Hij is degene die de wonderen doet. Hij is degene die blinden doet zien en lammen doet lopen. Hij is degene die mensen die helemaal gedemoniseerd zijn, die bezeten zijn door een hele duistere macht, vrijmaakt. Er komen allemaal mensen op hem af. En op een gegeven ogenblik, uit die enorme menigte, kiest hij een groep. Waarschijnlijk een grotere groep dan 12 mensen. Dan later zendt hij nog een keer meer dan 70 mensen uit. Dus er is een wat grotere groep geweest dan 12. Maar daaruit kiest hij dan die 12 leerlingen die bij hem moeten zijn, die voortdurend met hem op moeten trekken. Nou, dit is een oud mozaïek, oude afbeelding van die 12 apostelen. En nou ja, ik heb hem erop gezet omdat ik denk van dit is wel aardig, dit zijn allemaal verschillende gezichten. Het zijn ook allemaal verschillende mannen, met een verschillende achtergrond, verschillende komaf. Sommigen die hadden hetzelfde vak, anderen hadden weer een heel ander soort beroep, van alles en nog wat. Een soort brede samenstelling van een groep die met Jezus mee moet gaan. Uitgekozen. En dat is wel bijzonder, want rabbijnen kozen hun leerlingen niet. Leerlingen kozen hun rabbijn. Dan meldde je bij een of andere beroemde rabbijn in Jeruzalem of Adenobar en dan zei je, meester, ik wil graag van u de wet leren en ik ben bereid voor u hout te hakken, of schoenen te lappen, of weet ik veel wat voor klus te doen, uw akker te bewerken. En als dan een rabbijn nog een beetje ruimte had en het leek hem wat, dan zei hij, oké, jij mag mijn leerling worden. En zo had elke rabbijn een groep leerlingen om zich heen, die probeerden te leren tussen het werken door van wat de meester te vertellen had. Maar zo gaat het met Jezus niet. Jezus die pikt ze eruit. Jij en jij en jij en jij en jij en jou, jou heb ik nodig. Hij zegt later ook, jullie hebben mij niet uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie uitgekozen met een bijzondere opdracht. Een taak. En dat wordt dan beschreven ook in het Bijbelgedeelte wat ik net gelezen heb. Het begint ermee dat ze stage moeten lopen bij Jezus. En dat klopt ook wel zo'n beetje, want de echte uitzending van die 12 gebeurt een aantal hoofdstukken later. Er is een tussenperiode waarin ze inderdaad van alles en nog wat leren van Jezus. Dingen die we wel begrijpen, dingen die we kunnen lezen, dingen die we niet weten. Want er is veel meer dan er beschreven staat. Stage lopen bij Jezus. Ze moeten het eerst leren. Nou, dat is heel gebruikelijk. Als je tot geloof komt, als je een gelovig mens wordt, als je Jezus gaat volgen, dan is het een leerperiode. En die houdt eigenlijk nooit op. Maar er is ook een soort basisperiode waarin je van alles nog wat, als het ware, onder de knie moet krijgen. En dan komt er een drievoudige andere opdracht. Naar en door de stage heen komt er de opdracht van de zending. Want ik ga jullie uitzenden, zegt Jezus. Ik ga jullie op weg sturen in mijn naam. En dat betekende in die tijd, betekende dat wel wat hoor. Als er iemand in mijn naam wat doet, nou ja, laatst was er de jaarvergadering van de Baptistengemeente Veendam. Ik kon daar niet bij aanwezig zijn, dus ik heb een volmacht geschreven voor mijn vrouw, dat ze kon stemmen op die punten waarvan zij dacht dat het belangrijk was om voor of tegen te stemmen. Dat was dus een volmacht. Zij kreeg de kans om in mijn naam een stem in te leveren. Daar ligt niemand wakker van. Er was niemand diep van onder indruk. Dat was allemaal heel gewoon, niks bijzonders. Maar als je in die tijd, 2000 jaar geleden, in de naam van iemand iets sprak, namens, met name als het een hooggeplaatst iemand was, dan had je dezelfde macht en dezelfde uitstraling. Je representeerde degene die je gezonden had. Dus die 12 die uitgestuurd worden, die hebben het gezag van Jezus, dragen ze met zich mee. En dat wordt dan zichtbaar ook. Het wordt zichtbaar in de boodschap die ze verkondigen, hoorbaar. En het wordt zichtbaar in de genezing en uitdrijving van demonen. Ze krijgen de bijzondere exousia, de volmacht van God, om boze geesten eruit te drijven. En die waren er bij bosjes toen. Ja, nu waarschijnlijk ook nog wel. Ze zitten met nou wat meer verstopt en allerlei andere dingen misschien. Maar toen waren ze er bij bosjes. Mensen die vrijwel onherstelbaar klem zaten onder een duistere macht die hun dreven rare dingen liet doen. Maar dan komt Jezus in een buurt. En waar de leiders van Israël het nog helemaal niet doorhebben. En sommige andere inwoners van Israël het ook helemaal nog niet doorhebben. Daar hebben de demonen het al wel door. Die schreeuwen dat dan ook. Wat moeten wij met jou, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons voor de tijd te doden of te pijnigen? In naam van Jezus. Met volmacht. Erop uitgestuurd om in de hele omgeving van Galilea, zover als maar kan, de boodschap van God rond te brengen. Door te geven. Uit te leggen. Waarom doet Jezus dat? Hij doet dat omdat hij in zijn lichaam maar op één plek tegelijk kan zijn. Maar zijn boodschap moet breder dan dat. En dus stuurt hij eerst 12 uit. En later komt er nog een golf achteraan van 70 mensen die het evangelie uitdragen. Want heel Galilea, heel Noord-Israël moet het horen dat Jezus gekomen is. Geloven is zending. Als je van harte Jezus volgt en van harte aan Jezus verbonden bent met heel je denken en heel je leven en heel je lijf, dan word je een gezonde mens. het kan er niet zonder. Ik weet wel dat in Nederland de gedachte overheerst dat je dat geloof vooral een heel persoonlijke zaak is. En dat je daar vooral anderen niet mee lastig valt. En dat het ook zo persoonlijk is dat je niet per se bij een geloofsgemeenschap hoeft te horen of bij een kerk. Maar dat je gewoon op je eentje kunt geloven. Nou, ik doe er niks aan af dat dat kan, maar ik geloof niet dat dat het doel is wat Jezus zoekt. Want Jezus zoekt mensen die hij in zijn gezag uitstuurt, erop uitstuurt, om het een en ander te laten horen. Geloven is zending. Nou, nogmaals even weer twee beelden. De tweede plaatje was niet helemaal wat ik zocht eigenlijk, maar die eerste wel, die zwart-wit foto. Dan denk ik van, ja, zo was het vroeger dan toch wel. Daar ging ook wel eens het een en ander mis in die zendingssituaties. Een cultureel kolonialisme, zeg maar. In de zin van dat het, bijvoorbeeld, dat liederen van Moody en Sankey, die graag in Nederland en in het Westen, in Amerika heel veel gezongen werden, Johannes de Heer-achtige liederen, zeg maar, dat die in het Swahili vertaald werden en vervolgens in het Swahili gezongen werden. En dat was nog niet zo erg, want ze vonden die liederen vaak ook wel heel leuk. Maar hun eigen zangcultuur, hun eigen manier van uitdrukken, hun eigen manier van bewegen en van dansen, dan kom je nog eens in beweging. Dat werd vaak helemaal weggevaagd op een of andere manier. En het was net alsof de westerse cultuur de enige manier kon zijn waarop je het evangelie bijvoorbeeld in zang tot uitdrukking kon brengen. Wat natuurlijk onzin is. Helemaal niet waar. Er is heel veel geweldig Afrikaanse zang en ook Caribische zang en muziek die op een formidabele manier aansluit bij wat het evangelie te melden heeft. Vaak op een betere manier dan de manier waarop wij het tot nog toe deden. Kortom, daar zaten wel haken en ogen in en daar waren ook wel problemen over. Die zijn er zo nu en dan nog steeds wel. Een soort beeld van, ja, de zendelingen die komen en die walsen over ons heen en die laten ons dan maar geloven wat zij allemaal denken. Nee, het is het geloof dat Jezus wil laten wortelen in hun hart en hun leven en in hun cultuur. En daar hebben we achter moeten komen. Want dit is het nieuwe plaatje als het ware. Het zijn de 5 leiders van de All Africa Baptist Fellowship. Paul Mazouza staat er niet bij. Want er was eentje die ik dan in elk geval meegemaakt heb. Hele aardige meneer die graag mijn anti-muggenstift van de kruidvat leende. Want die deed het tenminste. Ja, zo werkt dat. En natuurlijk doe je dat dan ook als broeders onder elkaar. Dat was geen probleem vanzelf. Maar dat is om duidelijk te maken dat het nu vooral om partnerschap gaat. Zending ver weg is partnerschap. Dat is dat je er als professional naartoe gaat en tegen de mensen daar zegt, waarmee kan ik jullie van dienst zijn? Vertel me wat ik moet doen. En leer me hoe dat hier in deze cultuur tot ontwikkeling kan komen. Er zijn heel veel ontwikkelingsprojecten gewoon gedumpt in derde, vierde wereldlanden. En die werkten dan niet. En daar hebben we toch een les van geleerd als kerken in elk geval. Daar gaan we niet aan meedoen. We luisteren naar wat de mensen nodig hebben. En dan proberen we aan te leveren wat voor hun goed is. Geloven is zending. Het is heel indrukwekkend. Niet alleen van de Baptistenzending, hoor, maar ook om een heleboel andere zendingsorganisaties te zien werken en dat principe te zien uitvoeren. Indrukwekkend. Maar waar dan heen? Als geloof een zending is en als dat geldt voor vandaag en dus ook geldt voor jullie en voor mij, waar gaan wij dan naartoe? Ik had een mooi verhaal een keer in een rondom een gavencursus in een van mijn vorige gemeentes, waar een van de vrouwelijke leden van de gemeente de cursus deed en ook de gaventest deed, dat was toen nog op papier. En toen kwam ik later op huisbezoek bij haar man, die helemaal niet de gavencursus gedaan had. En die zei tegen mij van, nou, daar deugt ook niks van. Van wat niet? Van de gavencursus. Oh, en hoezo dan? Je bent helemaal niet op de cursus geweest. Nee, hij zei, maar ik heb stiekem de lijst van mijn vrouw ingevuld. En wat dacht je wat eruit kwam? Ik zei, nou, ben benieuwd. Ik heb de gave van de zending. Ja, right, dan kan ik mijn koffer pakken en naar Afrika gaan, zeker. Toen had ik een helder moment. Ik ben ervan overtuigd dat de lieve Heer me daarin gaf, want ik zei tegen hem, nee, je kunt overwegen om te gaan werken in een AZC. En dat deed hij al namelijk. Hij zat vol verhalen over hoe die mensen uit allerlei culturen vertelden over zijn geloof. Want daar deed hij verder niet ingewikkeld over. Hij kwam ze van alle streken in de wereld tegen. En hij praatte met hun over zijn geloof. Over de grenzen van cultuur en ras en volken heen het evangelie communiceren. Dat is zending, dat je in staat bent om je te verplaatsen in een totaal andere cultuur en daar het evangelie uit te dragen. Soms betekent dat dat je naar Afrika gaat. Heel wat van onze mensen die Geertruida Reiling gevolgd hebben en in Afrika en Sierra Leone gewerkt hebben onder andere. En in de Congo een hele tijd gewerkt hebben, op allerlei andere plekken, zeer indrukwekkend. Maar betekent dat voor ons dan ook dat we na deze dienst, en nog even een gemeentevergadering, en dan gaan jullie naar huis en pakken jullie je koffers om op weg naar Afrika te gaan. Je neemt wat van dat spul van de kruidvat mee tegen de muggen en alles is voor elkaar. Nou, ik denk ik zet er nog maar even een plaatje bij, want dit is Groningen. Dit is een, ja, dit is een beetje een rare kaart, want dit is de kaart van de grondsoorten, maar het maakt wel iets duidelijk, want het laat het veengebied zien. En dat is wel zo'n beetje, een klein beetje van dit er nog bij, dat is wel zo'n beetje het gebied waar het hier over gaat, Oost-Groningen. Weet je, Oost-Groningen is meer dan Afrikaans zendingsgebied. Het zal niet zo lang meer duren als de Afrikanen komen hier naartoe. Om hier het evangelie te brengen. Als ze erachter komen hoe ontkerkelijk Oost-Groningen is geworden. Hoe weinig er nog over is van de ooit zo grote kerken. Dan denk ik dat ze zeggen, van, we moeten geld bij elkaar brengen. We moeten zien dat we daar wat lui heen sturen, want dat komt niet goed. En dan zeggen wij, oh wacht, dat is prima, kom langs. Maar wij zijn er ook. En we willen graag helpen. We willen graag meedoen. Wij mogen hier in Oost-Groningen van betekenis zijn. Wat nog niet zo simpel is. Want er zitten wel wat haken en ogen aan namelijk. En dat zijn twee die ik in elk geval noemen wil. De eerste vind je misschien een beetje raar, maar dat is de algemene teneur van mensen om daarna te streven. En in de tijd toen ik opgroeide waren er allemaal verschillende kerken en verschillende politieke partijen. En je hoorde bij de een, dan hoorde je niet bij de ander. Het was allemaal heel duidelijk verdeeld en dan ging je dan voor. En ieder had zijn eigen strijdlied en zijn gymnastiekvereniging en weet ik wat allemaal meer. Dat is totaal verdwenen zo ongeveer. En soms is dat ook een groot voordeel. Dat we als kerken elkaar makkelijker en beter kunnen vinden. Maar het zorgt er ook voor, in de opinie van heel veel mensen, dat er echte grote verhalen omgevallen zijn. Er zijn er ook heel veel luiden die dat al geschreven hebben. Dat communisme is in elkaar gestort. Het christendom dat is eigenlijk een passé, het is voorbij, kijk maar in Oost-Groningen. Wat voor grote dingen zijn er allemaal? Ze zijn allemaal ondersteboven gekieperd op één na. Dat is het onbegrensde kapitalisme en het onbegrensde genieten. Dat is overeind gebleven. Je moet uit het leven persen wat erin zit. Ik wil vandaag vooral gaan voor alle mogelijkheden die ik heb. En ik wil zoveel mogelijk eruit halen. Uiteindelijk is dat een variant van het hedonisme dat de oude Grieken ook al kenden. Het zoeken naar het genot. En dat is heel, heel krachtig aanwezig in de samenleving. Als het maar lekker is, als het maar fijn is. Als je er maar lol aan hebt. Als je maar verder kunt, uit kunt zien naar de volgende periode van lol. Het zoeken naar het genot. Tegelijk is het zo hol als ik weet niet wat. Het is zo oppervlakkig als ik weet niet wat. Zo breed als een kilometer en zo diep als een millimeter zo ongeveer. Want het is alleen maar de buitenkant. Het gaat wel een tijdje lekker. Maar op een gegeven ogenblik denk je van is dit nou alles? En daaronder zit een samenleving waarin heel veel schade is. Ik doe niet speciaal op de aardbevingsschade, hoewel dat ook zijn onderdeel daarvan is. Maar ik denk aan schade van beschadigde levens. Van levens waarbij het niet gelukt is. Levens die in hun relatie ontspoord zijn. Levens die kwaad van anderen hebben ondergaan. Levens die, waarin kwaad door mensen zelf uitgenodigd is. Dat kunnen je eigen fouten wezen, je eigen keuzes. Waardoor het kwaad binnenkomt en de schade dan ook binnenkomt. De kreukels in je leven, in je ziel. De pijnlijke plekken, de dingen waar je liever niet aan denkt. De verborgen pijn van wat anderen je aangedaan hebben. Er is heel veel schade in de samenleving. Ook in dit zendingsgebied van Oost-Groningen. En het bijzondere is dat daar de boodschap van Jezus naadloos in past. Daar komt de boodschap van Jezus voluit tot zijn recht. Want zending is het dienen, is troosten met woorden van troost en is bevrijden. Zending is dienen. Dat is iets wat ik al heel lang roep. Op allerlei plekken waar ik zo nu en dan de kans krijg. Dat onze samenleving, in elk geval hier, niet zit te wachten op mij op een sinaasappelkistje ergens op een markt. Luidkeels sprekend over Jezus. Ja, dat wil ik wel doen hoor. Ik bedoel, als het spectaculair is en als het mensen opleven, prima. Mijn ervaring is dat mensen met een boog om me heen lopen. Ik heb het in Winschoten wel eens gedaan. We gingen voor het stadhuis van Winschoten staan in een lange straat. Nou, dat is dan een klein beetje breder. Blijde Geluiden was erbij volgens mij. Die hebben toen meegespeeld. En ik mocht wat vertellen. Ik nodigde mensen uit om een gulden uit mijn handen te halen. En ze liepen met een boog om me heen. Alsof ik, nou ik had echt deodorant gebruikt, daar lag het echt niet aan. Maar met een boog om me heen. Totdat er een klein jongetje kwam en die durfde het aanpakken. En er was ook een meneer die me voorbij liep. Ik zei, wilt u geen gulden hebben? Nee, zei hij, maar dan ga je de vragen over stellen. Ja, die had het door natuurlijk. Dat was ook zo. Maar dat jongetje dat pakt hem aan. En ik wou duidelijk maken, dit is wat het evangelie is. Het is cadeau en wat je gegeven. God schenkt je wat. Hij schenkt je zijn liefde. Je hoeft het alleen maar aan te pakken. Met een boog eromheen. Ik ben ervan overtuigd dat Oost-Groningen niet zit te wachten op mijn briljante preken. Of minder briljante preken. Maar dat ze zitten te wachten op dienst. Op mensen die je handen naar de mouwen steken. Die opletten. Die dingen in de gaten hebben. En denken, daar kan ik wat goeds doen. Laat ik wat goeds doen. En dienen betekent in het evangelie altijd zonder winstoogmerk. Zonder te denken van ik krijg er wat voor terug. Ik dien hem, hij dient mij. Ik spit zijn aardappelvelden om, hij maait mijn gras. Weet ik veel. Mag ook hoor wat mij betreft. Maar het dienen van het evangelie is dienen zonder weergeld. Troosten. Het woord van het evangelie is een troostend woord. Waarbij mensen inderdaad de kans krijgen om hun verdriet te uiten, om hun zwakte te uiten. En om begrip te vinden. En meeleven. En de zending is bevrijding. Bevrijding op allerlei manieren. Dat kan te maken hebben met echte demonie. Met mensen die met de duisternis in aanraking zijn gekomen. En in allerlei vreemde rituelen zijn terechtgekomen. En demonisch belast zijn geraakt. Ook die zijn er deze tijd. Dat kan te maken hebben met menselijke demonie. Dat je schade hebt ondervonden door iemand die je als kind iets ingeprent heeft wat niet waar was. Heel veel voorbeelden van. Kan te maken hebben met maatschappelijke demonie. Waarbij de samenleving oneerlijk en corrupt is. En daardoor de zwakken eronder lijden. Bevrijding is breed. De bevrijding van Jezus gaat over een heleboel dingen. Gaat over het dienen, gaat over troosten, gaat over bevrijding. De boodschap van Jezus is een boodschap van dienst en van troost en van bevrijding. Waarheen? Nou, maar niet onze koffers pakken straks, nog maar even nadenken. Want er ligt hier waarschijnlijk een land vlak om ons heen, wat één groot zendingsveld is. En als dat zo is, nou, dan wordt het een stuk makkelijker van. Dan hoeven we niet zo ver te zoeken, want dan kun je gewoon in je directe omgeving rondkijken. Maar wat lopen we dan tegen het lijf in dit veenkoloniale gebied? We lopen weerstand tegen het lijf. Want er zijn er heel veel die op een of andere manier teleurstelling ondervonden hebben van het werk van de kerken in algemene zin. Heel veel mensen die op een of andere manier schade hebben opgelopen in de kerkgeschiedenis. Soms doordat de kerk van de machtigen was en niet van de arbeiders bijvoorbeeld. Het heeft onze geloofsgemeenschap een geweldige start gegeven toen het startte. Want we waren allemaal gemeenten, hadden allemaal gemeenten van arbeiders. Van mensen die niet zoveel te vertellen hadden. Maar die ineens een plek vonden waar God naar hen luisterde en hen wat te vertellen had. Weerstand. Dat kan een soort weerstand wezen. Kan een soort weerstand wezen die te maken heeft met dat er onwaarachtig soort christendom gespeeld heeft. Dat verhaal van voor in de kerk zitten, dat gaat niet over jullie hoor trouwens, zeg maar even. Voor in de kerk zitten en dan in de week mensen een poot uittrekken en dat soort dingen. Dat is natuurlijk zo fout als ik weet niet wat. Wat je op zondag verkondigt, dat moet in de week ook tastbaar en zichtbaar in je daden zijn. Want anders dan deugt het gewoon niet, dan werkt het niet. Dan is het verspilde moeite. Maar die weerstand is er wel. Of het nou terecht of niet terecht is, er is weerstand. Er is afstand. Mensen die helemaal niks meer met de kerk hebben, die een leven leiden en dat eigenlijk prima vinden en geen idee hebben waar de kerk voor is, die ook geen idee hebben waar het evangelie voor staat, waar de boodschap van Jezus voor staat. En je hebt angst. Angst om te horen naar wat God te zeggen heeft. Want dat is iets wat mensen vaak op hun klompen toch wel aanvoelen. Dat er confrontatie zit in de boodschap van Jezus. Dat hij een confronterende boodschap heeft. Ook al zegt hij geen woord. Ook al zegt hij alleen maar tegen Zacchaeus die in de vijgenboom zit. Kom naar beneden, want ik wil bij jou eten. Nou, wat voor onschuldig. Ik bedoel, ik kan het nog onschuldiger. Maar Zacchaeus die snapt het. Deze Jezus confronteert hem met zijn corrupte verleden. En hij komt tot ommekeer. Hij kantelt om. En begint uit te delen van wat hij onrechtmatig verkregen heeft. Er is angst voor die confrontatie. Zacchaeus ging erin mee, maar lang niet iedereen doet dat. Er zijn mensen die er keihard voor weglopen, die het doodsbenauwd zijn om zelfs maar in de buurt te komen van iets wat evangelie is. Omdat het confronterend is. De Bijbel laat ons zien waar onze duisternis precies zit. En dat is niet leuk om tegen te komen. Zeker niet als je hele leven al je best gedaan hebt om die duisternis te verbloemen en weg te poetsen. En er een mooi jasje omheen te hangen. De Bijbel confronteert ons met de mens die we zijn. En redt die mens. Geef die mens liefde. Schenk die mens vergeving. Die mens die verborgen is. En het is dus een zaak van te beseffen dat mensen soms gewoon bang voor de kerk zijn. Bang voor het evangelie. Bang om naar zichzelf te moeten kijken. Dat lopen we tegen het lijf. Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Integendeel, het kan heel goed. Er zijn heel veel voorbeelden van hoe de gemeente van Jezus van groot belang kan zijn voor de samenleving van vandaag. Dat is als je alert bent op hulp vragen. Nou, zo een zul je ze gauw niet tegenkomen, denk ik. Eentje die in het kanaal ligt en dan het bordje help omhoog steekt. Maar mocht dat zo zijn, dan spring je erin en haal je hem eruit. Toch? Neem ik aan. Ja, er zijn heel veel mensen die knikken, ja. Dus dat komt allemaal goed. Nou ja, dit is geen rare tekst op zich, hoor. Want het gebeurt regelmatig dat er 50 man naast de gracht staan te kijken naar een die ligt te verdrinken en niemand ook maar in beweging komt. Dat gebeurt dus ook. Dus is het belangrijk om alert te wezen op hulpvragen. Waar hoor je hulpvragen? Waar in je directe omgeving hoor je mensen om hulp vragen? Let maar eens op. Soms is het een beetje verkapt. Soms is het niet zo duidelijk. Soms is het verborgen zelfs. Dan zie je dat er wat is, maar er wordt er niks gevraagd. Soms moet je zelf ook een opening creëren. Maar luister naar de hulpvragen in je directe omgeving. Want daar kun je waarschijnlijk wat betekenen. Of op zijn minst organiseren dat er wat komt. Want lang niet elke kar hoef je zelf te trekken. Maar je kunt daarbij ook een beroep doen op weet ik waar allemaal aan goede dingen en mogelijkheden die er zijn. Wees alert op hulpvragen. Luister daarnaar. Want daar knoopt het evangelie bij aan. Wees alert op verdriet. Er is een heleboel verdriet bij mensenlevens. En soms is dat ook verstopt. Het is ook griezelig natuurlijk omdat ze laten zien. Daarmee laat je je zwakte zien. En veel mensen vinden dat heel griezelig. En mannen vinden dat heel griezelig. Maar het is er wel. Wees alert op verdriet. Want het evangelie is een troostend evangelie. Daar kun je met de troost van God wat doen. Ook al zit je alleen maar te luisteren. Ook al zeg je nog helemaal niks. Alleen maar geduldig, actief meeluisteren met de ander. Dat helpt al heel erg om verder te komen. En deze vanzelf, hè? Bidden voor iemand. In Groningen, ik heb dat wel eens verteld geloof ik, daar hebben ze al een hele tijd, ik weet niet of het nog bestaat, iets dat heet de Prayer Station. En dat betekent dat er op een zaterdag een aantal christenen door de Heer de straat lopen met een oranje hesje, of een blauw hesje, ik weet niet eens de kleur meer, waarop staat, mag ik voor je bidden? Voor en achter. Dan moet je je voorstellen hoe dat werkt. Ik denk dat sommigen inderdaad onmiddellijk een paar stappen opzij doen. En anderen denken van, waar zijn die uit ontsnapt? En weer anderen denken van, nou, die zijn toe aan een pilletje. En er zijn mensen, mensen worden gewoon aangesproken. Hè? Als ze belangstelling hebben voor die tekst, dan zeggen ze, mag ik voor je bidden? En dan zijn er verrassend veel mensen die zeggen, oh ja, graag. Niet nu hier op straat, zeggen de meesten. Hoewel dat ook kan, hoor. Geen enkel probleem. Niet nu hier op straat, maar ik wil wel graag dat je bidt voor mijn schoonzuster die ongeneeslijk ziek is. Of voor mijn grootmoeder, waar het niet goed mee gaat. Of voor mijn relatie, die kraakt aan alle kanten. Noem maar op, maakt niet uit. En dat wordt keurig genoteerd en wordt in een gebedssamenkomst daarna gedaan. Perfect. Ik heb jonge mensen op mijn jeugdgroep wel eens aangemoedigd. Met name die jongelui die zelf al een grondige keuze gemaakt hadden voor Jezus. Loop je wel eens scholieren tegen het lijf, medescholieren die in de knoop zitten? Ja, zeiden ze. Heb je ze wel eens aangeboden om voor ze te bidden? Nou, sommigen zeiden ja, dat heb ik wel eens gedaan. Hey, heb je het ook gedaan? Ja, ik heb het ook gedaan ook. Letterlijk, daar ter plekke. En zo kwam ik erachter dat een deel van mijn jeugdgroep in Hengelo op de middelbare school in Enschede een gebedsgroep had. Geen idee wat die lui aan het doen waren, maar die kregen een apart lokaal van de school. En er kwamen ook leraren bij zitten. En die baden samen voor de school, voor de scholieren, voor hun medeklasgenoten, dan weet ik wie allemaal meer. Zeer indrukwekkend. Voorbeden. Ik moedig jullie ook aan. Misschien denk je van, oh, ik kan helemaal niet zo goed bidden. Ja, dat valt allemaal wel wat mee. Als je gewoon een gesprek kunt voeren, kun je ook bidden. Want bidden is praten met God. Als iemand tegen het lijf loopt die in de knijp zit, die misschien wel totaal buitenkerkelijk is. Stap over de drempel en zeg, zal ik voor je bidden? En dan moet je kijken wat er gebeurt. Je zult in een aantal gevallen een reactie krijgen van, oh, ik neem onmiddellijk de benen. Dan is dat ook duidelijk. Je zult een aantal reacties krijgen die zeggen, bidden, hoezo, bidden. En er zullen er zijn die zeggen, oh ja, graag. Wat mij betreft direct. Nou, dat doe je direct. Je kunt in alle drukte bidden. Ik bid vaak in de drukte van een ziekenkamer, waarin allemaal familieleden met elkaar zitten te praten, en heel veel lawaai met elkaar is. Ik kruip dicht bij de patiënt, schuif de stoel zo dicht mogelijk bij en bid de plekken in de hijsa van het gedoe. Ik heb met Lauren Bethel mee mogen doen een paar keer met een gebedswandeling in Praag, zaterdagavond om 11 uur. Terwijl de feestvierende groepen Britse supporters bij ons langs renden en vlogen en met de pils in de hand. En een heleboel lawaai en lol. En we baden voor Bulgaarse prostituees die op Lauren Bethel afkwamen vliegen als kuikens naar de kloek. Want zo ging dat echt. En is dat dan gevaarlijk? Of is er niks gevaarlijks aan? Het is geweldig om te doen. Het is super, super om te doen. Geef jezelf een heel blij gevoel. Geef de anderen een heleboel troost en steun ineens. Bidden is een krachtige manier om zending te bedrijven. Bidden voor een ander. En dat ook expliciet te doen. Om te bidden voor een ander. Dat is allemaal persoonlijk. Dat kun je persoonlijk doen. Nou, komen we nog even, en dan kijk ik even op mijn horloge. Ja, dan moet het te doen wezen. Nog even over, en wat kun je als gemeente nou doen? Als je inderdaad dit zendingsveld wilt bereiken. Nou, eigenlijk kom ik op dingen die jullie allemaal al lang doen. Maar goed, ik denk, ik zet ze toch maar op het scherm. Een buurtbarbecue, of een barbecue. Jullie hebben een of andere, doe mee met een braderietoestand, volgens mij ook. Ik heb dat allemaal nog niet precies bekeken. Maar, Bill Hybels noemt zoiets een Matthew Party, oftewel een Matthäusfeestje. En daar bedoelt hij mee dat op een gegeven ogenblik Matthäus Jezus in zijn huis uitnodigt. En ook zijn vrienden, zijn mede-tollenaars uitnodigt. En de leerlingen van Jezus. Als je nou hebt over een gemengd gezelschap, dan is dat echt een gemengd gezelschap. Daar heb je een stel corrupte belastingambtenaren die lui uitpersen. En de volgelingen van Jezus die bij hem stage lopen om het evangelie van Gods liefde te kunnen verkondigen. Totaal verschillend. En het is een geslaagd feestje. Ze raken met elkaar aan de praat. Ze komen elkaar tegen. Dit is in elk geval een activiteit waarvan ik zeg, die moet je niet in de kerkzaal doen. Dat helpt. Want dan moet je automatisch al ergens uit de kerk weg. Als mensen echt zo'n drempel over het gebouw van de kerk hebben, dan is het dus nodig om op een of andere manier aan die kant van de drempel wat te doen. Nou, dat is een mogelijkheid en daar zijn er wel meer van. Ik noem deze ook. Huiskring, deze heb ik gewoon ergens van internet afgeplukt van een evangelische gemeente. 6 mensen die met de Bijbel open samen zitten te praten en daar kennelijk heel veel plezier aan beleven. Wat mij dan opvalt, daar kon ik niks aan doen. Dit viel mij op, dat eronder staat. Weten jullie wat dat betekent? Die stoel? Heeft iemand van jullie een idee wat dat betekent? Dat is de lege stoel. Zeggen jullie dat wat? Ja, nou begint er wat door te dringen. Elke huiskring doet er goed aan om bij elke sessie 1 stoel leeg te hebben. Zet hem maar gewoon in de kring. En hou het vol. En je zult zien dat regelmatig nagedacht wordt over wie zou daar eigenlijk moeten zitten. Dan ga je nadenken over je relaties. Ieder hier in de kerk heeft gemiddeld een stuk of 10 relaties waar je meer dan gewoon contact mee hebt. Die buiten de kerk staan. Er zijn wat overlappen bij. Maar vermenigvuldig het aantal gemeenteleden maar met 5 en dan weet je hoeveel bereik je hebt als gemeente. Dat soort mensen. De kring zou ook heel goed een plek kunnen zijn waar je de kerk van Jezus ontmoet. En ik weet ook dat dat gebeurt. Er zijn in Veendam mensen die op de kring hun kerk vinden. Letterlijk. Die niet in de kerkdienst komen, maar wel in de kring de geloofsgesprekken voeren. Hoe erg is dat? Hoe geweldig is dat? Het is geweldig dat ze geloofsgesprekken voeren. En wat er verder van komt, dat zien we dan wel gebeuren. Ik kan hier nalaten natuurlijk om ook de Alpha even te laten zien. Nou ja, dat is helemaal geweldige constructie. Houd dat vooral aan de gang. Blijf vooral Alpha doorgaan. Ik heb een aantal keren meegemaakt dat ik in een gemeente kwam als gemeenteopbouwwerker. En dat ik vroeg, hebben jullie een Alpha cursus? Een van de eerste vragen. Ja, zeiden ze dan. Ja, maar daar zijn we weer mee gestopt. Oké, en waarom zijn jullie ermee gestopt? Nou, de hele gemeente had de cursus al gedaan. Dan denk ik, volgens mij missen jullie een detail. En die lui die buiten de kerk wonen dan? Ja, ja. Ja, dat was wat lastig. Nou ja, dat soort gedraai krijg je dan, hè, weet je wel. En het hielp soms om een gemeente weer aan de praat te krijgen. En om na te denken over het feit dat je niet alleen voor je eigen gemeente de Alpha een geweldige constructie is, een geweldige les is, maar dat het juist ook is om mensen buiten te bereiken die misschien wel geïnteresseerd zijn in de evangelie. Echt super. Jullie hebben een hele tijd de Alpha-cursussen al gehouden. Jullie weten zelf hoeveel zegen daarin zit. En ik kan ook alleen maar gelovigen oproepen, als je iemand in je kennissenkring hebt die interesse heeft in het evangelie, neem hem of haar mee. Ga zelf ook weer meedoen, ook al ben je voor de zoveelste keer geweest. Want dat is de manier waarop mensen vertrouwd binnenkomen en ook vertrouwd zich kunnen uiten. Ik heb zelf denk ik wel 25 keer een Alpha-cursus gedaan. Het was elke keer weer geweldig. Daar raak je zomaar niet op uitgekeken. En nou nog één, en hou ik erover op. Dit zijn, zoals Fokker Stalman dat noemt, uitvallen. Een mooi beeld vind ik er altijd. Ik heb het hier wel eens vaker gebruikt. Stel je voor een kasteel, middeleeuws kasteel. Er staat een hele troep gewapende soldaten klaar. Het hek gaat omhoog. De valbrug gaat naar beneden. We galopperen naar buiten in de boze buitenwereld. We verkondigen het evangelie van Jezus. We draven weer naar binnen. Trekken het ding omhoog. Gooien het hek dicht. Klaar. We hebben het evangelie verkondigd. Mag. Wat mij betreft mag dat. Je mag wat mij betreft zoals ooit in Winschoten 20 van dat soort acties hebben per jaar. 20 per jaar. Die luiden hielden niet op. Dat is echt onvoorstelbaar. 20 acties. Vind ik prima. Maar het is nog spannender om één stap verder te gaan en als gemeente na te denken over waar kunnen wij permanent present zijn in de samenleving. Dat is nog eens spannend. Dat je permanent buiten de muren van je gebouw present bent als christenen. Ik kan er wel wat voorbeelden van. Mensen die meedoen met wijkcomité's, mensen die meedoen met hulpconstructies, met ondersteuning van alles en nog, met buddyprojecten. Mensen die zich dienstbaar instellen, vrijwilligers op allerlei gebied, die zich daar stelselmatig voor instellen. Ik ging bij zuster Fokje op bezoek. Nee, bij zuster Venema. Ik ging bij zuster Venema op bezoek, OZG. Ik liep de hal binnen van het prachtige nieuwe ziekenhuis en trof daar Heika Mulder, toentertijd in Winschoten, een van mijn formidabele diakonessen. Ze is weduwe, dus ik zei tegen haar, hoe gaat het nou met je? Nou, naar omstandigheden. Nou ja, dat was niet fijn, maar naar omstandigheden ging het wel. Maar ze zei, ik mag hier gastvrouw wezen. Dat helpt. Ik kom met mensen in aanraking. En kan wat voor ze betekenen. Geweldig, super deluxe. Ik vond dat ook. Toen ik eruit liep, kwam ik er weer tegen. En 3 dagen later kwam ik er tegen in de kerkdienst. Toen praten we er nog even weer over. Vind ik wel een voorbeeld, zoiets. Een voorbeeld waar ik zelf niet heel goed in ben, realiseer ik me. Ik ben als Baptiste dominee vooral heel erg bezig geweest met gemeenten te helpen en christenen te helpen enzovoort. Maar daarom weet ik wel hoe de gemeente het goed zou kunnen doen. Door ook aanwezig te zijn. Niet alleen wanneer het ons uitkomt, maar ook wanneer het nodig is. En misschien wel permanent. Op een of andere manier. En als je dan zegt, oké, leg nou eens duidelijk uit wat dat moet wezen, zeg ik, ja, dat weet ik niet, want dat is jullie zaak. Ik kan dat niet goed beoordelen. Denk erover na. Broed erop. Op wat voor manier kan God deze gemeente ook buiten het kerkgebouw permanent gebruiken? Ik zou dat buitengewoon indrukwekkend vinden, als dat tot ontplooiing kwam. Dat Jezus ons zendt om een boodschap van troost en van liefde en van bevrijding, van genezing, naar buiten te brengen, in de samenleving te brengen. Daar waar het kan, daar waar gehoord wordt, daar waar je kunt zeggen en kunt laten zien. Ik wens jullie van harte toe dat jullie gemeentelijk werk daardoor getekend mag zijn en gekwalificeerd. En dat het een zendende gemeente en een zendingsgerichte gemeente mag wezen. In allerlei praktisch opzicht en effectief voor Gods Koninkrijk. Tot eer van zijn naam. Amen.